Handelingen 7, vanaf vers 54. Handelingen 7, vanaf vers 54, en we willen het eerst met elkaar lezen zometeen. Handelingen 7, vanaf vers 54. Daar waren we al even mee bezig met handelingen 7. We ronden dat vanavond af met elkaar. Toen ze dit hoorden, de Sanhedrin dus, ontstaken ze in woede en begonnen te tanden knarsen. Of te knarsen tanden. Ja. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God. En hij zag nog meer, hij zag Jezus die aan Gods rechterhand zat, nee, stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en ik zie de mensenzoon die aan de rechterhand van God staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Voor de eerste keer hoor je Saulus. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet aan. En met deze woorden stierf hij. Saulus keurde de moord op hem goed. Nog diezelfde dag brak een hevige volging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat alle verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren, gebeurt vandaag nog, en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Nou, dat is nog heel mild, dan worden ze nog niet gelijk gedood. Dat is het. Dat is het voor vanavond. Vers 54, het eerste gedeelte. Toen zij deze dingen hoorden, sneden die door hun harten, Nederlandse. Ja, daar komt die, de Naardense Bijbel. Die komt er dichtbij, de tekst die er staat. Toen zij deze dingen hoorden, dat staat er, sneden die door hun harten. Sommigen willen dat gewoon een beetje netjes verstaanbaar vertalen, maar ik vind het wel mooi. Toen zij deze dingen hoorden. Ik weet niet, als je Bijbel leest, wat je dan denkt, deze dingen, dan wil je toch weten? Welke dingen, toch? Nou, welke dingen hebben ze nou gehoord? En dat is even een stukje terug van de vorige keer. Ze hebben bijvoorbeeld gehoord, Handelingen 7, vers 52a. Jullie voorouders, ik zeg het met mijn woorden, hebben de profeten vervolgd en gedood. Dat zegt hij. Zomaar tegen hen. Ja? Er is een wending gekomen in die toespraak, dat weet je wel. De hele toespraak gaat over Gods heerlijkheid. En dan begint hij te vertellen hoe Gods heerlijkheid gestalte krijgt. En dat Gods heerlijkheid niet te vangen is in een gebouw of in een tempel. En dat ze Gods heerlijkheid ook niet met zich mee moeten zeulen en sjouwen. Maar dat God zichzelf openbaart in mensen. Op allerlei manieren, op allerlei plekken. Dus in jou en in mij. En in mensen van het Sanhedrin, als ze dat toestaan. Hij zegt hiermee, jullie hebben uw voorouders, hebben de profeten gevolgd en gedood. Jullie hebben hen die Gods woorden spreken, vervolgd en gedood. Ja, want hij haalt het dichterbij. Ze herkennen wel dat hij tegen hen ook spreekt. Wat wil dat nou voor ons zeggen? Dan draaien we gelijk weer een slag door naar onszelf. Ik kan, jij kan dus, wie Gods woorden spreken, mond dood maken in je leven. Hoe doe je dat? Ik geef je maar één voorzet. Door er bijvoorbeeld niks mee te doen. Door er helemaal niet mee te luisteren naar Gods woorden. Door je eigenlijk niet met Gods woorden bezig te houden. En in plaats daarvan, en dat zien we bij het Sanhedrin, is het religie. Religie en wetten. en regels. Dus door niet naar Gods woorden te luisteren, ze niet in je op te nemen, ze niet te gaan doen. Daar ligt gelijk in wat ik dus wel wil doen en jij ook, neem ik aan. En waar je dus mee doorgaat in je eigen leven, persoonlijk. Zij horen ook, zelf hebben jullie nu de rechtvaardige verraden en vermoord. Ook in Handelingen 7, vers 52, het tweede gedeelte. Sanhedrin, hij spreekt ze aan, zelf hebben jullie, Jezus, verraden en vermoord. Dus hij zegt, jullie hebben dat op je geweten, dat Jezus gedood is. En hij zegt er intrinsiek nog iets doorheen. Zoals jullie nu leven en hem niet erkennen, doen jullie dat eigenlijk ook weer door jullie manier van leven. De geest waarin je het Sanhedrin ten uitvoer brengt. Nu weer even die slag naar mezelf en naar jouzelf. Je kunt Jezus dus verraden en vermoorden. Je kunt Jezus verloochenen. En misschien vind je dat heel vreemd dat ik dat zeg. Maar Petrus, hij verloochent Jezus. En Petrus is niet de eerste, de beste voor de duidelijkheid. Dat dacht ik vanavond nog. Ik denk, het is niet de eerste, de beste. Hij is degene die de kerk sticht. Saulus, die is moordblazende. Die wil alles om zeep helpen. Wat naar Christus ruikt. Ja? En toch wordt hij... Oh, dus het hoeft niet, juist, het hoeft niet zo te blijven. Zie het kantelpunt? En het Sanhedrin zal altijd zeggen, ik zit in het volle evangelie, het gaat goed met me, ja hoor, ja hoor. Maar hij zegt, Stefanus zegt, je kunt Jezus verraden en vermoorden door de manier waarop je leeft. In de geest waarin je leeft en doorgaat, zo. Je kunt Jezus dus, vul maar in, Jezus die mij, jou, ons rechtvaardigt. Jezus die voor mijn, voor jouw zonde, voor al je tekorten stierf. Je kunt hem dus verraden. Je kunt hem dus vermoorden. In de kiem smoren in je leven. Als je je leven, nou zeg ik het sterk, helemaal niet door hem laat leiden. Als je eigenlijk niks... van hem aantrekt. En dan kan je momenten van tegenkomen. Soms. En dat is goed om dat door te krijgen. Want denk maar aan Petrus. Denk maar aan Saulus. Zo erg is het ook niet. Alleen is het goed om de goede weg te gaan. Hoe nog meer verraden en vermoorden. Door altijd, zelf altijd al. Je eigen godsdienstige mening klaar te hebben. Dat sluipt er oh zo gauw in. En ik weet waarover ik het heb. Ja. En je komt in een volle evangelie, ben je de afgelopen 40 jaar, misschien ook aan bezondigd voor de duidelijkheid, u bent ook tegengekomen. En we wisten allemaal precies hoe het moest. Dan denk ik, nou, dan moet het ook gauw kunnen gebeuren. Als je allemaal precies weet hoe het moet. Dus misschien, als je daar iets van tegenkomt, en dat kom ik wel, dan wil ik dat wegdoen. Dan zeg ik, Heer, kom u er maar in. En help maar. Dan wordt het kwetsbaarder, hè? Dan wordt het breekbaarder, snap je? En breekbaar, dan ben je bruikbaarder. Nou, ik vertel maar. Hoe ik er zelf in sta. Hoed je dus voor al dat andere. En ja, misschien kan je het eens met elkaar bespreken. Leuk. Ja, heb je het iets niet over je vakantie. Maar heb je het hoe je hierin staat. Hoe je daar van binnen mee omgaat. Hoe je je vijanden daarin gaat onderkennen. Zoiets. Dat is ook leuk om daarin te delen met elkaar. Goed, we hebben twee dingen gehoord. Die, toen ze deze dingen hoorden. Jullie voorouders, heb je nog? 7 vers 52. Zelf hebben jullie nu de rechtvaardigen verraden en vermoord. En dan komt de derde. Jullie hebben de wet, vers 53, ontvangen door tussenkomst van de engelen. Daar ben ik vorige keer een klein beetje overheen gehobbeld. Ik heb het niet uitgelegd. Maar jullie leven er niet naar. Dat horen ze ook. De mensen van het Sanhedrin. Ze leven, zeg eerlijk, als je ze bestudeert, hoe ze op je afkomen vanuit het evangelie. Ze leven voor eigen gevoel onberispelijk. Rechtvaardig. Ze zullen ook zeggen, we hebben er alles aan gedaan. Ja. Want ze passen de wet van Mozes toch degelijk toe. En zo kan je ook in het volle evangelie leven. Je kunt de wet van het volle evangelie kun je ook toepassen. En dan gaan er vrome geesten werken en die werken een sanne erin uit in je leven. En dan weet je overal wat over te zeggen en vooral over te oordelen. Nou, ik weet hoe dat werkt en ik ben het af aan het leggen steeds verder. En ik hoop dat je meedoet. Ja? Maar hier is denk ik ook de oproep. Jullie hebben de wet ontvangen, zegt Stefanus. Maar, ik sla even de tussenkomst over, jullie leven er niet naar. Dat is nogal wat, hè? Een aardige preek. Goed, dat is wel duidelijk, hè? Hoef ik het niet uit te leggen. De wet door tussenkomst van de engelen. We zaten nog even over te stoeien, Janier, ja. Doen die engelen dan ook nog wat? Nou zeg ik het natuurlijk heel raar. Toen heb ik toch nog eens gekeken. Gisteren Hebreeën 2, vers 2. Daar staat het woord door engelen gesproken. Zo. Galaten 3, vers 19. Verordend door engelen. Dus God spreekt ook door middel van engelen. En als die wet door middel van engelen naar mensen is toegekomen, dan heeft Gods wet dus, de eigenlijke wet van God, denk maar aan zijn wil, die heeft eigenlijk een hemelse oorsprong. En die engelen zijn ook rondom die wet aanwezig. Daar moet je maar eens over denken, dat is nieuw, hè? Dat heb je nog niet eerder gehoord. Engelen bewegen zich altijd rondom de wet. Want boze geesten bewegen zich toch ook altijd rondom de wet. Die proberen de wet te gebruiken om zonde te doen kennen en je de dood in te storten. Toch? Om het even met mijn woorden te zeggen, wat Paulus erover zegt. Zij proberen dus met de wet overtredingen, wetteloosheid, wetticisme te bewerken. En die goede engelen, die proberen dat anderen in je wakker te roepen. Want het zit er wel degelijk in. En dat ligt klaar voor jou en mij. Prachtig, hè? En dan zitten we alweer, hebben die kantelslag alweer gemaakt naar mijn eigen, naar jouw eigen leven. Ook vandaag proberen die boze geesten dat te bewerken in ons leven. Gods woorden ontvangen door tussenkomst van de engelen. Hoe gaat dat? Ja? Interessant, daar zou je eens met elkaar over kunnen praten. Dat is al een tweede voorzet. Wordt leuk. Hè? Ben je in de ark, je bent er toch. Of je komt elkaar tegen. Of je gaat bij elkaar op bezoek. Je zegt, laten we het nou eens hierover hebben. Want je hebt misschien, ja, dat in de ark. En die verzin maar wat iets lulligs. Hè? En laten we het nou eens even hierover hebben. Ja? Die engelen. Goed om het met elkaar te over hebben. Dat je zegt, hoe werkt dit, denk je? Ervaar je er iets van zelf? Werkt dit al meer of een enkele keer? Zoiets? Want laten we nou eerlijk zijn, als ik een grote sprong maak, misschien wil je dat, daarom zeg ik het maar, naar openbaring. Wat gebeurt er dan allemaal met engelen? Die gaan praten, die gaan spreken, die gaan lofzingen. En het neemt alleen maar toe in openbaring. En dan zeg je, waar ga je dat? Dan moet je het maar eens gaan lezen. En dan alles onderstrepen, alles. Hé, daar heb je weer zo'n engel. Dan gaat weer een andere engel kwam en zei. En toen zei de ene engel tegen de andere engel. Wat hebben we hier? En bij het graf staan ze toch ook? En mannen van Galilea, wat staat er naar de hemel te staren? Het wordt tijd dat we weer aan het werk gaan, zoiets. Ik zeg maar. Maar ik hoop dat je het aanvoelt. Dus die engelen, dat is best interessant. En dan hebben we alleen maar even gehad over die tussenkomst van engelen. Dus, welke dingen horen ze nog meer? Nou, ze horen ook nog dingen over Gods tempel. Vanaf vers 47 in het vorige gedeelte. Sanhedrin, ik heb het net misschien ook al gezegd aan het begin. Gods huis bouw je in de hemel. Mensen, Gods huis bouw je met elkaar in de hemel. En dat is de gemeente. En dat doe je door Gods geest te laten werken in je leven. Dat doe je door jezelf niet als middelpunt te hebben, jezelf niet te verafgoden, want dat heet hoogmoed, waardoor hem te dienen en er helemaal te zijn voor zijn werk. Nou, als je dat dan allemaal hoort, en dan heb je een aantal dingen gehoord, dit snijdt dus, toen ze deze dingen hoorden, sneden die door hun harten. Daar hebben we hem weer. Heel letterlijk staat er, hun hart werd ermee doorgezaagd. Dat is nogal wat. Daar kan je iets bij voorstellen als je daarover nadenkt. Alles maar. Jullie hebben dat gedaan, jullie hebben dat gedaan. Ja? Het kan door jouw hart snijden. Als je denkt, als je vanavond dingen hoort en je denkt, daar kan ik nog aan werken. Of dat je het afdoet en je hart zit in het vol even. Ja, kom nou. Ik ben al zo lang op de weg. Ja, dan spreek ik niet voor jou vanavond. He? Maar als je denkt, Heer, ik wil verder. Nou, dan hoor je wel eens iets. En dat weet ik zelf ook. Dat kan pijn doen. Dat kan door je hart snijden. Je herkent wel eens iets in het woord, neem ik aan. En dat kan je zeer doen. Ja. En het is goed om te kijken, hoe reageer ik dan? Laat ik mijn hart daar verder mee doorzagen? Het doet pijn. Waarom op deze manier? Pijn, verontwaardiging, boosheid. Ja, laten we wel wezen, dat kan ik. Dat kan jij tegenkomen. Toch? Nee, want ik zit in het volle evangelie gebeurd. Nee, even eerlijk. Kan je tegenkomen soms dat je van binnen even zo reageert? Of misschien het er ook nog even uitgooit. Ja? En hoe sta je er dan in? Want dan weer naar binnen toe. En dan kijk je, Heer, hoe sta ik daar nou in? Nu ik dat zei, dat deed. Het deed me pijn. Hoe sta ik er nou in, Heer, als het Sanne erin? Dan ga je in gesprek met hem, met de Heer. Als iemand die zich aan de wet en de regels gaat houden. Hoe sta ik erin, Heer, in de omgang met u? Zijn dan de wetten en de regels bepalend voor het omgaan met u? En het omgaan met elkaar? Dan zitten we in het Oude Testament. Ja, het gaat toch dieper, het gaat verder. Het heeft te maken met het hart van de tempel. Spreek tot het hart van de tempel. Het hart van Jeruzalem. Dat zijn lijdenstijd voorbij is. Ja? Troost, troost. Dus er is een oprichting. Als je meegaat in dit gebeuren, je komt dat tegen, dan weet je ook, er is troost, er is een oprichting. Heer, ik mag me verder bekeren in mijn leven. Ik mag verder aan de hand van u. En het zal alleen maar mooier worden. Te midden van wat nu pijn doet, zoiets. Ja? Ik spreek maar even voor mezelf, maar ook voor jullie, denk ik. En staat er dan in het tweede gedeelte van vers 54. Naar de Bijbel, vind ik wel mooi hierbij. En hebben ze tegen hem met hun tanden geknarst. Dat staat er letterlijk. Ja, je mag het op allerlei manieren vertalen. Prima, elke vertaling is goed. Dit staat er. Tanden knarsen. Waar denk ik dan aan? Nou, wil je eens met me opzoeken? Als dat kan. Lucas 13. Lucas 13. Vers 24. Kijken. Ja. Lucas 13. Vers 24. Dat is een preek op zich. Het gaat om vers 28, maar ik lees het toch even het geheel. Preek ga ik niet houden, maar lees maar met me mee vanaf vers 24 van Lucas 13. Gewoon maar even uit MBV. Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. Dat is wat. Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen, Heer, doe open voor ons. Wat zal hij dan antwoorden? Ja, sommigen willen dit natuurlijk weer schrappen uit de Bijbel, want het is niet positief. Ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Ja, Jezus zegt het hoor, voor de helderheid. Jullie zullen zeggen, zegt hij dan, we hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken, Sanhedrin, en u hebt in onze straten onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen, ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Weg met jullie rechtsverkrachters. Nou, we dachten dat we gedaan hadden wat we moesten doen, Heer. Nee, mensen zijn onnut, de onnutte slaven, die ken je er ook wel. Zijn onnut voor het koninkrijk van God. Dan zullen jullie jammeren en knarsen tanden wanneer je Abraham, Isaac, Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Terzijde, ze zien dus, dat is Abraham. Dan loopt Jacob rond, joh. Ik weet niet hoe jij denkt dat het zal gaan, maar dat zegt Jezus hier toch. En het is dit keer geen gelijkenis. Ja? Goed. Tandenknarsen. En ik haal het dichtbij. Dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. Je wil ergens niet aan. Je wil ergens niet in mee. Je gaat er tegenin. Je kunt iets of iemand niet verdragen. Kan je zomaar tegenkomen. En geesten van wetteloosheid en weerspannigheid bewerken dat dan bij mij van binnen. Die zetten me vast. Die maken me stroef. Die bewerken dat. En soms zelfs, en ik weet waarover ik het heb, soms zelfs met de waarheid van het volle evangelie. Het is toch wat? Maar als het hier niet werkt, als het hier niet doorgaat, dan moet ik er hier wat aan doen. Van binnen. Anders zit ik heel mooi in het volle evangelie. Dan kom ik niet verder. Dus, is mooi, want ik kan verder komen. Tandenknarsen. Er niet aan willen voor je eigen leven. Dat is het soms. En op hele goede manier. Ja, ik kan er niet alles voor. Ja, nee hoor, daar gaan we even niet over nadenken. Ik weet hoe het gaat bij mezelf, ja. Daar wil ik er niet over nadenken, het liefst niet over. Maar dan moet je al over zoveel. En dan wil je door je ziel snijden. Ja. En als je niet uitkijkt, ga je tanden knarsen. Nou, ik wilde dat gewoon even schilderen. Want dat gebeurt natuurlijk bij het Sanhedrin. Dat gebeurt waar vrome geesten vat op je krijgen. Ah, ik zit in het volle evangelie. Dus ik heb helemaal geen last meer van vrome geesten. Het is toch wat? Als iemand zo praat. Ja? Het zou best eens kunnen dat je af en toe een enkele keer nog even weer last hebt van een vrome geest die op je duikt. En dan is het goed om dat te onderkennen. Want dan kom je alleen maar verder mee. Toch? Dan kan je hem ook van je afschudden. Of zeggen, help eens. Hè? Dan schudden we met elkaar even van ons af. Zo. Mooi toch? Dus. Goed. Dan ga ik naar het volgende vers. Vers 55, we zitten in Handelingen. In Handelingen 7, we hebben vers 54 gehad. Vers 55 lees ik vanuit het MBG. Maar hij, vol van Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Maar hij, Stefanus. En misschien dat je meeleest, dat het je opvalt. Hij is niet vol van tandengeknars. Het is maar een hele kleine nuance, maar het is een groot verschil. Ja? Er staat, hij vol van de Heilige Geest. Vind je niet prachtig? Vol van de Heilige Geest is hij. En daarom kan hij zijn tegenstanders weer leggen. En dat heb je gemerkt in hoofdstuk 7. Daarom kan hij onderscheiden, ook hier onderscheiden, ik moet me nu niet verder verdedigen. Ja? Mooi, hè? Dat onderscheidt hij. Ik moet nu niet verder spreken over Gods bedoelingen. Hij denkt ook niet, ik knijp er nu tussenuit, want dan gaat het mis. Apart, hè? Dat is dus iemand vol van Gods geest. Ja? Dat hebben we nog niet. Ik niet, althans. Vol van, helemaal vervuld. Dan zijn we er op weg. Stefanus, wat doet hij? We hebben het gelezen. Hij slaat zijn ogen, en daarom had ik de MBG-vertaling genomen. Hij slaat zijn ogen ten hemel. Letterlijk, hij houdt zijn ogen gericht op de hemel. En als jij je ogen gericht houdt op de hemel, dan betekent dat natuurlijk niet dat je zo door het verkeer loopt. He? Met je, want dan ben ik bang dat je ergens tegenaan rijdt. Dus het is niet de zichtbare hemel. Hij kijkt, Stefanus, hij kijkt in de onzienlijke wereld. Hij gebruikt zijn geestelijke ogen. Vergelijkbaar heb je met Jezus. Jezus heeft op een gegeven moment ook zijn ogen ten hemel. Weet je wanneer? Johannes 17 inderdaad, vers 1. Dan heeft hij van alles om hem heen. En dan staat er, dit sprak Jezus, Johannes 17 vers 1, MBG. En hij hief zijn ogen ten hemel en hij zei, Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Het is wat, Jezus staat vlak voor zijn lijden. En hij spreekt over één zijn met de Vader. Hij spreekt over de heerlijkheid van God. Die niet alleen voor hem is, maar ook voor ons. Lees maar na in Johannes 17. Dus te midden van zijn aardse situatie heft Jezus zijn ogen ten hemel. Hij ziet zijn hemelse Vader. Vader, dit is de uur. Het uur waarin gij uw zoon tot heerlijkheid brengt. Mooi, hè? Als je het nou weer naar jezelf kantelt, om net als Stefanus, net als Jezus, te proberen met de hulp van de Heer, onder alles wat er op je afkomt, je ogen ten hemel te heffen. En als je je ogen ten hemel heft, geestelijk, dan ga je weer dingen van de heerlijkheid van God zien. Dingen van Gods heerlijkheid. Heer, u brengt mijn leven tot heerlijkheid. Je zat misschien net in de richting van de put te gaan. Heer, u brengt mijn leven tot heerlijkheid. Daarvan spreek ik. U staat centraal in mijn leven. Ik heb het hartstikke moeilijk. Ik voel me bijzonder rot. Maar ik hef mijn ogen nu ten hemel. Want ik zie uw heerlijkheid. En ik zie u zelf met eer en heerlijkheid gekroond. Dat motiveert me, Heer, om door te gaan, om er doorheen te gaan, om verder te komen. Mooi, hè? Dit werkt, hoor. En ik zeg niet altijd dat het allemaal gelijk zo gaat. Zoals ik nu de woorden spreek. Maar die drijf, dat die drijf opzoekt. Als je hem even kwijt bent, zoek hem op. Want hij is van de Heer en van jou. En Stefanus ziet nog meer. Dat heb je gezien, hè? Hij ziet de heerlijkheid Gods. Stefanus ziet, staat hier gewoon, als je gewoon even leest. Hij ziet de heerlijkheid van God. Is toch wat? In zijn situatie, te midden van wat er gaat gebeuren. Ja? En hij had in het begin al gesproken over die heerlijkheid, toch? Daar is hij mee begonnen. Broeders, leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik u te zeggen heb. En dan gaat hij spreken over Abraham. En dan gaat hij spreken ook over Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid. Stefanus ziet nog meer. En dat heb je ook meegekeken als je meedoet. Hij ziet Jezus staande aan de rechterhand van God. Dus Jezus is op dat moment opgestaan. Ja. Want normaal is dat hij zit aan de rechterhand van God. Dat hoor je toch? Hebben we de tekst al over gelezen. Ja? Jezus is opgestaan van de troon. En hij komt in beweging voor Stefanus. Voor de eerste christen die de marteldood zal sterven. Nou, daar kan je toch iets uithalen voor jezelf. Ik help een beetje vanavond. Als je door verdrukkingen heen moet. Onzekerheden. En je wil het misschien, je kent dat zelf, hoe je dat allemaal netjes wil regelen en precies in de pen wil hebben. En dan doet het zo en dan gaat dat zo gebeuren, want we plannen alles. Maar wat doe je nou met je onzekerheden? Als jij door verdrukking heen moet, sla je dan je ogen ten hemel? Doe dat maar. En zie je dan Gods heerlijkheid? Misschien zit er nog een donderwolk voor. Je moet dan eerst maar weg. Kijk er doorheen. Zie Gods heerlijkheid. En zie ook één ding wat zeker is in zo'n situatie. Dat Jezus in beweging komt voor mij. Dat Jezus in beweging komt voor jou. Nou, en dan zegt vers 56. En hij zei, ik zie de hemel geopend. We hadden al meegekeken met hem, hè. En de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Ja. Mooi, hè. Stefanus ziet de hemel open. Ik hoop dat je het probeert, dat je probeert steeds meer de hemel open te zien. Te midden van je leven. Juist als er weer dingen gebeuren. Dat je de hemel probeert open te zien. Als jij op het verzoenend werk van Jezus bent ingegaan. Als jij je laat vervullen van Gods geest. Als jij je te midden van je lijden, in je benauwenis, door de Heer laat vertroosten. Dan is de hemel open voor je en dan geloof je ook. Dan ervaar je ook, de hemel staat open voor mij. En je kijkt verder, er is een deur geopend in de hemel. Openbaring. De boekrol. Jezus opent hem in mijn leven. En hij opent hem verder zegel na zegel in mijn leven. En zo gaat Gods heerlijkheid tevoorschijn komen in jouw leven. in onze levens, in de gemeente. Mooi, hè? Prachtig. Zo kom je verder in ieder opzicht. Jeruzalem, het Sanhedrin, want dat staat er nog steeds tegenover. Die heb je nog, hè? Sluit zich af voor de hemel. Sluit zich af voor Gods koninkrijk. De hemel gaat open voor wie Jezus aanroept. En Lucas noemt Jezus hier, dat hoor je ook, de mensenzoon. Jezus gaat als mensenzoon, en dat weet hij ook, orde op zaken stellen in de hemel en op aarde. Dat gaat gebeuren. Daar mag je in meedoen. Te beginnen in het kleine, in je eigen leven. Hij, Jezus, voert Gods plan in mensen uit. Te beginnen bij hen die vandaag zijn gemeente bouwen. Jezus staat op om dit uit te voeren in jouw leven, in onze gemeente. Hij verlost jou. Hij bevrijdt jou. Hij bevrijdt jou verder van. Prachtig toch? Dat is mooi. En dat ervaren en daarvoor gaan in je leven, persoonlijk, te midden van problemen, te midden van moeilijkheden, te midden van uitzichtloze situaties, de ogen ten hemel. En kijk eens wat je ziet. Zo. Nou, en dan komt dat Sanhedrin in vers 57. Ik lees het uit de Naardense Bijbel. Maar met grote stem schreeuwend houden zij hun oren dicht. Er staat, ze stoppen hun oren toe. Zo. En stormen eensgezind, dat is nog eens wat, op hem af. Daar gebeurt wel wat, hè? Ook in de geestelijke wereld en het werkt uit. In de zichtbare wereld. Ja? En dan vind ik het apart, hè, want we hebben het wel eens over kwaad en narigheid en ellende. Ik vind het apart wat hier gebeurt. Stefanus zei niet, we gaan u een bidstond houden en dan gaan die mensen weg. En dan word ik niet gedood. Hoe zit dat? Ja, ik zet je aan denken. Ik geef er geen theorie over. Ja? Maar vaststaat, wat hier gebeurt, houdt Stefanus niet tegen door te bidden. En we hebben net gelezen, hij was vol van Gods geest. Dus dat houdt hij ook niet tegen door vol van Gods geest te zijn. Denk aan zo'n Gods in de eindtijd. Ja? Stefanus ziet Gods heerlijkheid. En daartegenover het Sanhedrin hier, die verlagen zich door hard te schreeuwen, ja, met grote stem, heeft Naardense Bijbel terecht vertaald. Luidkeels wordt geloof ik ook nu vertalingen gegeven. Er staat gewoon met megafonen. En megafoon, daar kan je wel iets bij voorstellen, hè? Een megafoon. Weet je toch wat een megafoon is? Ja. Nou, een megafoon is grote stem. Dus dat is erg hard. Ja? En, nou, dan weet je hoe hard dat het was. Goed. Nou. Dus, ze stoppen hun oren dicht, dat staat er eigenlijk, voor wat Stefanus zegt. Want wat ze horen, dat past niet in hun religieuze systeem. Er is een rabbijnse uitdrukking, dat heb ik gezien. En die zegt, als een mens een woord hoort dat niet passend is, wat moet hij dan doen? Zijn vingers in zijn oren stoppen. Ja. Dat is een rabbijnse uitdrukking. En dan snap je dat zij dus vinden dat het evangelie van Jezus Christus, de woorden die Stefanus spreekt, dat zij dat niet passend vinden. Want het past niet in hun systeem. Zo. In vers 51 van hoofdstuk 7 noemt Stefanus hen, en dat was anders vertaald, noemt Stefanus hen onbesneden van oren. Dus we moeten allemaal onze oren laten, niet laten hangen, maar laten besnijden. Ja, toch? Besneden van oren worden. Weet je wat dan het gevolg is? Dat kan je zelf testen, ik ook. Dat je niet meer luistert gericht op je eigen heil. Ja, hoor je het goed? Dat je, ik zal het nog invullen, dat je het zelf maar goed moet hebben steeds. Op aarde. Dat je luistert Dus wel luistert, gericht op het heil van God en van Jezus Christus en dus van zijn gemeente. Dan kan hij in jouw leven doorbreken. Dan kan hij in jouw leven doorbreken met al zijn heerlijkheid. Dan breek jij door. Kom jij tevoorschijn. Komt de Heer in jou openbaar. Vind je prachtig? Ik, Heer, daar wil ik meer van. Daar wil ik meer van. En ik verwacht, jij ook, of je nou thuis zit, achter deze buis en het volgt hier zo. Of dat je hier zit. Dat wil je dan toch? Ik denk, Heer, ik wil meer van u. Ja? In leven en sterven van u zijn. Onze enige troost. Zegt dan de een of andere. Ik vind het toch wel een leuke. Als je leven en sterven. Als je dat goed uitlegt. Ja. En wat gebeurt er nou? Terwijl dat positieve aan de gang is. Het lijkt openbaring wel. Ontstaat er nu negatieve eensgezindheid. Dat heb je ook gezien. Eensgezind stormen ze op Stefanus af. Om hem om te brengen. Om hem te doden. Hij mag er niet meer zijn. Hij moet gestenigd worden. Want hij lastert onze God. Dat is Sanhedrin. Ja? En dan stenig je iemand gewoon. Ja? Want daar staat de doodstraf op. Is toch wat? Ja, waar hebben ze het nou op dit moment over de doodstraf? Nou, laat me zitten. Goed. Vers 58. Je weet het wel. Ze dreven, het gaat door, hè. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Dus het Sanhedrin doodt Jezus. Het Sanhedrin doodt ook Stefanus. Heb je het? En dan zijn er duidelijke parallellen. En die heb ik je gegeven op een blaadje. Op een bijlage. En die bijlage vind je ook op de site. Onder nieuws, zeg het nog eens Barney. Onder nieuws, hè? Ja. Daar vind je die bijlage. Dus daar kun je hem ook bekijken als je nu thuis zit te luisteren en denkt. Ik wil dat straks wel allemaal voor me hebben of nu direct. Nou, doe dat even. 3 keer op een knop drukken, geloof ik. Nou, je ziet. Ik heb het natuurlijk al eens eerder met jullie gehad over de parallellen tussen Lucas, het evangelie van Lucas, want dat schrijft Lucas. Dat is logisch, hè? Maar Lucas schrijft ook handelingen. En ik heb wel eens in het begin parallellen gegeven tussen Lucas in Lucas' evangelie en Lucas in handelingen. Ja? Ik ben er niet altijd mee doorgegaan. Maar je kan er nog een hele hoop van vinden. Maar ik heb er bij deze heb ik er 7 uitgehaald voor je. Ik denk dat is een mooi getal. Als je zelf gaat kijken, gaat bestuderen, kun je er zelfs nog 1 of 2 meer uithalen. Maar dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging. De parallellen. Allereerst, geen juridische rechtspraak. En ik heb de teksten ernaast gezet vanuit het MBV om het makkelijk te houden voor je. Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? Oh, er waren al valse getuigen. Je kent het lijdensverhaal toch? Ja, dat is de dood van Jezus. En hier heb je het gezien. Ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oor en stormden op, met z'n allen op hen af. Zonder vorm van proces voeren ze hem buiten de stad en stenigen ze hem. Dus geen juridische rechtspraak. Dat is 1 parallel overeenkomst. En dan gaat het over dingen die je ziet, of hoe het allemaal gebeurt bij de dood van Jezus en bij de dood van Stefanus. Wat ze zeggen misschien, wat er omheen gebeurt. Daar heb ik 7 dingen van. Het tweede is, het gaat over de zoon des mensen. Lucas 22, vers 69, daar zegt Jezus, vanaf nu zal de mensenzoon gezeten zijn, daar heb ik hem, aan de rechterhand van de Almachtige. En kijk er nou eens naast, Handelingen 7, vers 56. En Stefanus, hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Dus de zoon des mensen, belangrijke titel. Kan je zelf over verder denken en studeren. Derde, ze brengen hen allebei buiten de stad voor de executie. Want dat moest altijd buiten de stad gebeuren. Er zijn zelfs wetteksten over in de Bijbel. Lucas 23, vers 32, samen met Jezus werden nog 2 anderen, beide misdadigers, uitgeleid, er staat weggeleid in de MBV, maar er staat gewoon uitgeleid in het Grieks, om terechtgesteld te worden. En als je uitgeleid hoort, dan snap je dat ze uit de stad worden gehaald. Handelingen 7 vers 58, ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. Dat is 3. Vierde parallel. Laatste woorden met luide stem. Lucas 23, 46. Jezus riep met luide stem. Handelingen 7 vers 60. Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem. Ja, luidkeels. Oké. Met luide stem. Vijfde parallel. Ze bidden om vergeving voor hun vijanden. Daar kan je gelijk wat van meenemen, joh. Ja, bid voor je vijanden. Toch? Zou ik niet doen? Nou, ik vraag het maar. Ze bidden om vergeving voor hun vijanden. Jezus die zegt, en ik heb daarover gesproken op een goede vrijdag, een paar jaar geleden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is nogal wat hoor. Ja? Vader, vergeef hem, want ze weten niet wat ze doen. Stefanus houdt het eenvoudiger, korter, in Handelingen 7 vers 60. Heer, reken hun deze zonde niet aan, ze moeten op hun donder hebben. Zou iemand zeggen, we zullen er achteraan, we gaan er ook voor op de. En wat zegt Stefanus? Reken hun deze zonde niet toe. Het is geheim, hè, van vol van de Heilige Geest zijn. En je zit misschien te denken, daar moet ik nog wel een beetje van, ja, dat klopt. Dat is ook niet erg, maar het is mogelijk om het te verwerven met de hulp van de Heer. Dus je denkt, Heer, daar wil ik in oefenen, daar wil ik in trainen, daar wil ik over nadenken wat er van binnen dan bij mij gebeurt, dat ik niet zou kunnen vergeven. Zoiets. En niet dat je vergeven of ik schiet, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Ja? Maar dat het gewoon een normaal proces wordt waarin Gods Geest zijn werk kan doen in mijn leven, verder zijn werk kan doen in jouw leven. Nou, Heer, ontvang mijn geest, dus ze geven zich allebei over aan de Heer, aan de Vader en aan Jezus. Lucas 23, vers 46, Vader, in uw handen leg ik mijn geest, zegt het MBV. En Handelingen 7, vers 59, terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Moet je je voorstellen. En tegenwoordig worden er ook nog mensen gestenigd. Zelfs christenen, ja? Heer, ontvang mijn geest. Nou, ik vind het nogal wat hoor, als ik eerlijk ben. Dus, ik weet niet of jij zegt, oh ik niet, het gaat gewoon als dat gebeurt. Dat maar, zeg ik, heren. Nou, daar moet je nog ergens voor doorheen, tenminste ik wel, voor de duidelijkheid. Ja? Dat is, en dan de zevende parallel, vrome mensen begraven hen. Ik zal die tekst niet helemaal lezen, maar daar zie je dat Jozef van Arimathea, die gaat niet het lijk, maar die gaat het lichaam van Jezus halen. Ergens anders staat lijk, maar hij spreekt over het lichaam van Jezus. Vind ik zo mooi? Vind ik zo mooi in het lijdensverhaal. Hè? Dat de zoma en de ptoma. Hè? Ja, dat schiet me nu te binnen. Ptoma is lijk. Hè? En Pilatus en anderen hebben over het lijk. En hij heeft, mag ik het lichaam hebben? Het zoma. Ja, het zijn maar hele finesses. Hè? Maar het zegt wel iets. Het zegt wel iets van geloof. Ja, prachtig. Vrome mannen begraven Stefanus en ze houden ook nog een luide dodenklacht voor hem. Nou, daar zult het nog over hebben straks. Ja, want dat komt. Ik hoop dat je er wat mee kan. Dat je gewoon eens kijkt van, hé, dat is leuk. Ik zie de parallellen ook. En daar zit ook heel duidelijke dingen in van de werking van Gods Geest. En sommige dingen kan ik nu mijn voordeel al mee doen. Zoiets. Goed. Waar waren we? Daar. Ze drijven hem de stad uit. Want Stefanus lastert hun God met zijn evangelie van Jezus Christus. En daarom sluiten ze hem buiten. Stenigen ze hem. En dan staat er dat de valse getuigen hun mantels afleggen. Die hebben we ook gelezen, hè? Toch? Dreven hem de stad uit en de getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Waarom geven ze die mantel in bewaring? Is er een soort garderobe of zo? Wat denk je? Van waarde geweest, ja, vast wel. Maar waarom doen ze hun mantel nou dan toch uit? Ja, nou precies, je hebt het door. Die gaan dus mee stenigen. He? Die kunnen dus dan beter gooien, want die moet een beetje uit de voeten, nee, uit de mantel kunnen, die moet een beetje hun gang kunnen gaan. Dat zijn dus de getuigen. Waar vond ik die getuigen ook alweer? Dat is gewoon ook altijd even leuk om te kijken. Kijk eens naar Handelingen 6. We hebben het erover gehad toen hoor. Handelingen 6 vers 13. Zij lieten valse getuigen komen. Die verklaarden, deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken enzovoort. Ja, het is wat? Daar hebben we het toen over gehad. Ja? Valse getuigen dus. Ik heb uitgelegd waarom dat het verkeerd was toen. Ze leggen hun mantel af. Ze leggen hem neer bij een jongeman die Saulus heet. Dus Lucas introduceert hier Saulus. Hij gaat, deze Saulus, Paulus, gaat in Handelingen een hele grote rol spelen. En ze legden ze neer, de mantels. Ja, ze laten het dan altijd weg. Als er staat aan de voeten van. Dat laat de MBV altijd weg. Er staat aan de voeten van Saulus, staat er letterlijk. Dus waarom dat je nou 2, 3 woorden weg moet laten, weet ik niet. Letterlijk staat er aan de voeten van Saulus. Saulus, die heeft een belangrijke rol als ze vonnissen uitvoeren. Hij lijkt wel op een ISIS-figuur. Ja, als je dat even heel reëel bekijkt. Dat die mensen laat doden, in de gevangenis laat werpen. Zo was hij bezig. Er staat ergens in de oude vertaling, komen we nog wel op. Hij ging rond moordblazende. Ja? Dus in de oude vertaling. Moordblazende, die Saulus. Dat is een ventje. Maar de Heer heeft hem gegrepen. Hè? In zijn hart. Voor de duidelijkheid. Ja? Niet bij zijn lurven. Vind ik mooi. Dat vind ik dan mooi. Het lijkt wel op ISIS zeggen. Christenen vervolgen en doden. Ja, wat is dan voor jezelf weer belangrijk? Nou, dat je niet een of andere geestelijke ISIS. Jij gaat geen christenen doden. Maar dat je niet een geestelijke ISIS-figuur wordt. Dat je iemand achtervolgt met jouw waarheid of zo. Ja, ik zeg maar iets. Dat hem doodslaat met je opmerkingen over het volle evangelie. Hou er alsjeblieft mee op. Zeg ik ook tegen mezelf. Ja? Pas op dat je geen geestelijke ISIS-figuur wordt. Mensen vervolgen een soortement. Buiten je kring sluiten. Want ik kan met die anderen veel beter omgaan. Mensen met woorden kwaad doen. Saulus was bezig zo. En dan nog erger. Ja? En hij zegt er zelf ook wel eens wat over, toch? Of niet? Ja, we krijgen dat nog hoor in Handelingen. Maar misschien weer even met me opslaan. Handelingen 22. Handelingen 22. En daarvan vers 20. Kijken. We krijgen dat nog wel in zijn algehele verband, maar daar zegt hij, in Handelingen 22 vers 20, ook toen Stefanus zijn getuigenis over u met de dood moest bekopen, over u Heer Jezus, is het hè, was ik erbij. Ik hield de mantels van degene die hem doodde in bewaring en keurde de moord op hem goed. Ja? En ik meen in 26, laten we er ook even naar kijken, of dat klopt, 26 vers 10, zegt hij er ook iets over. Begint in 9, in de tijd vond ik dat de verspreiding van de naam van Jezus van Nazareth met kracht moest worden tegengegaan. Daarvoor heb ik me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van die hoge priesters, want ze hadden er 2 op dat moment, heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis laten opsluiten. En als ze ter dood gebracht werden, gebeurde dat met mijn instemming. In de synagoge probeerde ik keer op keer door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te zweren. Ik bestreed hen zo vurig dat ik hen zelfs in de steden buiten onze grenzen vervolgde. Nou, zo kan je doorgaan. Ja? Dus dat was me er wel een. Maar hij is er eerlijk over, hè? En moet je voorstellen, maar dat is even een zijspoor, dat die Saulus dan in een gemeente binnenkomt. Dat die in Jeruzalem komt. En Saulus, ISIS, kijk uit! Ja, moet niet alle vreemdelingen opnemen. Zoiets. Ja? We kennen hem. Dat is een heel toestand geweest, hoor. Er heeft heel wat moeten gebeuren in de geestelijke wereld. Maar goed, dat is wat anders. Een zijweg. Daar kan je ook eens mee bezighouden. We gaan naar 59, vers 59, want dan gaat het verder. Onderaan. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Stefanus ondergaat deze steniging. En wat doet hij? Wat zegt hij? Nou, letterlijk staat er, hij roept aan. En als ik hoor hij roept aan, dan denk ik hij roept in zijn situatie de Heer aan. Hij roept de naam van de Heer aan. Doe dat wel eens? Ik vraag maar. Ja? Want ieder die de naam van de Heer aanroept, staat er. Wat gebeurt er met hem? Zal behouden, oftewel gered worden. En dat is nou het leuke, hij roept de Heer aan, de naam van de Heer. En wat is zijn redding dan? Ja, dat is een goeie. Wat is zijn redding dan? Ik kan erover nadenken, ik geef er geen theorie over. Ik probeer, ik denk van, hey, hoe zit dat dan? Ik denk, Stefanus aanbidt in zijn situatie Jezus zijn Heer. Hij roept Jezus aan en zegt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Dus hij roept Jezus aan om hem te ontvangen. Hij is nog niet zo oud. Hij is nog maar net bezig. Maar daar gaat hij. En laat zich stenigen. Het is wat? Vers 60. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels met luide stem. Heer, reken hem deze zonde niet toe. En met deze woorden stierf hij. Hij knielt neer. Terwijl ze hem stenigen. Kan je zo, ziet voor je? Ja? Kwam niet op de televisie. Wat doet hij dan? Wat zegt hij dan? Hij knielt neer. En hij smeekt dan met luide stem. Hij smeekt dan met luide stem. Die parallel met Jezus heb je, die hebben we net met elkaar besproken. Wat smeekt Stefanus hier? Heer, reken hen deze zonde niet aan. En Jezus zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als je zo leeft, als je zo in het leven staat, hoe ver ben je dan in Gods Koninkrijk? Hoeveel werkt er dan van Gods woorden in je? Heel veel dus. Toch? Van Gods woorden die spreken van verzoenen en vergeven. En die jou in jou verzoenend en vergevend werken ook. Want daar gaat het toch om? Van Gods woorden die spreken van Gods heerlijkheid die in jou verder openbaar gaat komen. Ook terwijl je, en dan zeg ik het voor jezelf, want je wordt niet gestenigd hier op straat, terwijl je geestelijk gestenigd wordt. Ja? Rechtstreeks door machten der duisternis, die kunnen heel hard op je inbeuken, met stenen, met opmerkingen dus, rechtstreeks in je hemel, of door anderen heen. En met deze woorden, na deze woorden, zo je wil, sterft hij. Met deze woorden gaat hij per direct, per direct, linea recta, verder Gods heerlijkheid binnen. Ja. Ze hebben er geen grote dankdienst voor gehouden. Ik geef even wat plagere opmerkingen tussendoor waar je over na kan denken. Ja. En niet in de zin, oh dan moet dat zus en dan moet dat zo, maar hoe dat toen ging. En dan staat er in, ja, moet ik even lezen, in vers 1. Saulus keurde de moord op hem goed. Nog diezelfde dag bracht een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat alle verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen, want die bleven waar ze waren. De eerste drie versen van hoofdstuk 8, die heb ik erbij gelezen, omdat die eigenlijk het gebeuren van hoofdstuk 7, van handelingen 7, afsluiten. Letterlijk staat hier, Paulus keurde de moord op hem goed. Ik vind dat weer zo flauw. Paulus had wel gevallen in die moord. Ja, dus daarmee keurt hij hem ook goed. Dat snap ik wel. De ene zegt hij keurt hem goed. Maar hij had er wel gevallen in. Het behaagde hem dus op dat moment nog. Kan hij zich later niet meer voorstellen. Dat weet je ook, hè? En letterlijk gaat het dan verder. Er geschiet op die dag een grote vervolging. Hier wordt wat Jezus in Lucas zegt. Je zult vervolgd worden. Ja? Je zult vervolgd worden. Lucas 21 vers 12. Lees dat thuis maar eens. De christenvervolging begint op de dag dat ze Stefanus stenigen. En dan heb ik nog een interessante vraag voor je. Had Stefanus dan misschien beter zijn mond kunnen houden? Dan hadden we het hoofdstuk niet gehad. Was het allemaal heel anders gegaan. Een beetje meedoen in de religieuze wereld. Een beetje proberen met het Sanhedrin tot een soort werkformule te komen, hoe we verder gaan. Doet hij niet, hè? Hij is radicaal. Ja? Als hij het wel gedaan had, had hij misschien een beetje langer kunnen leven, althans op aarde. Maar dan was hij in de hemel, denk ik, in de geestelijke wereld dood gegaan. Ik zeg het wat zwart-wit, hè, dus haalt dat er maar af. Ja? Nu gebeurt er in ieder geval, en dat hebben we gezien, dat er een grote vervolging gebeurt. Tegen de gemeente. Tegen de gemeente in Jeruzalem. En veel gemeenteleden die vluchten. Vertrekken uit Jeruzalem. Ze worden alle verstrooid. Daar komt ons woord diaspora vandaan. Dat is dat ze in de verspreiding gaan leven, in allerlei landen. Diaspora is verstrooid, verspreid. Mooi Grieks woord ervoor. Ja, dat staat hier ook. Ze worden alle verstrooid. Verstrooid over de landstreken van Juda en Samaria. Nou, je zou het ook kunnen vertalen met het platte land van Juda en Samaria. He, want daar gaan ze heen. Dat is altijd als mensen gaan vluchten, dan duiken ze op het platte land, duiken ze onder. Maar ze duiken eigenlijk toch niet onder. Want wat is het positieve effect ervan, denk jij? Als zij op al die plaatsen gaan komen, he, in Samaria, in Judea. Wat is het positieve effect? Precies, ze verkondigen het evangelie nu buiten Jeruzalem. Ja? Dus zie je hoe dat gaat? Die schakel moet je maken, hoor. Die moet je hebben. Daar is hier de eerste stap gezet, na die moord op Stefanus. En de vervolging van de kerk, zo noem ik het maar even, van de gemeente. En dan gaan ze vluchten. Nou, zijn jullie nou een stelletje? Ga je vluchten? Misschien zitten ze daar op de... Tegenwoordig zouden we misschien zitten... Ja, die gaan nou vluchten. Die moeten hier zijn. Moeten op een plek blijven. Apostel blijven op een plek. Zij gaan vluchten, maar ze houden hun mond niet. Ze gaan het evangelie verkondigen. Vind je niet prachtig? En eigenlijk draagt Jezus hen dit ook op aan het begin van Handelingen. In Handelingen 1, vers 8. Jullie zullen getuigen in Jeruzalem, hoor je hem? En dan gaat verder. En in heel Judea en Samaria. Heb je hier. En alleen de apostelen, maar dat lezen we hier ook, die blijven achter. Die blijven daar, op hun plek. Want daar is de gemeente begonnen en daar zal die ook doorgaan. Ja, die houdt niet op in Jeruzalem. En ze houden moedig stand in een situatie die er één zou kunnen zijn van angst en vrezen, van leeuwen en beren. Ze blijven. Zou dat misschien ook komen omdat zij ook vol zijn van Gods geest? Ja, ik vraag maar, want het staat hier natuurlijk niet bij. Net als Stefanus, want Stefanus, ja, als je een beetje gaat, raar gaat doen, zeggen, Stefanus was maar een diaken. Maar een diaken. Hij bracht het woord. Hij verkondigde het woord van Jezus. Hij stierf als eerste martelaar. Goed. Nou. Vers 2. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem. Ja, ja. Dat is wat. Vrome mannen. Wat zijn vrome mannen? Hier, zal ik je vertellen, dat zijn gelovige Joden. En die zijn nog niet gaan geloven in Jezus. Heb je hem? Dan weet je gelijk wat vrome mannen zijn hier. En die houden een luide dodenklacht over hem. Mocht dat? Mochten ze dat doen? Ik vraag maar. Als iemand God gelasterd heeft en daarom gestenigd wordt, dan mogen ze niet over hem rouwen. Geen klaagliederen zingen. Ja? En ze doen het toch? Ze maken groot rouwbetoon over hem. En dan wil je natuurlijk weten wat dat is, dat rouwbetoon. Nou, dat is weeklagen, dat is op de borst slaan en dat is misbaar maken. Ja? Dus ergens uiten ze hun emoties, zoals je dat ook nu nog in het oosten overigens ziet. En wij zijn er iets anders in getint geworden. Goed. Deze vrome mannen, weer een parallel met Jezus, begraven dus hem. En dat is een parallel met Jezus, waarbij Jozef van Arimathea zijn lichaam bijzet in een nieuw graf. Vers 3. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en te laten opsluiten in de gevangenis. Je ziet hoe Paulus de gemeente probeert te vernietigen. Mannen en vrouwen, met geweld halen ze uit hun huizen. Zetten ze gevangen. Met de bedoeling dat ze hun geloof in Jezus afzweren. Als zo moet, dan stoppen we er maar mee. Ja. Is zo wat? Gods, ze willen dat ze, in ieder geval, ze hebben de bedoeling dat die mensen Gods heerlijkheid zullen gaan lasteren. En de geesten erachter zijn ook in deze tijd nog werkzaam. Ja? En dan heb ik het gewoon eerst even over het letterlijk, over de christenvervolging. In heel veel landen staan niet te vaak bij stil. Maar het is wel zo. Worden christenen vervolgd, gemarteld. In heel veel landen. Er worden mensen, terwijl ze Jezus roepen, hè, worden ze de dood ingejaagd. Nou, de dood. Gods heerlijkheid. Denk ik. Geloof ik. Ja? Net als Stefanus. Dus dat is ook nog aan de gang. Voor de duidelijkheid, als we het even kwijt waren. Maar als je het naar jezelf toe haalt, dan snap je dat boze geest, als ze jou hier niet in de gevangenis gewoon kunnen zetten en kunnen martelen. Hè, gelukkig hebben we daar een goed bestel voor. Hè, nog wel. Dan gaan ze je ergens anders in gevangen zetten. Dan zetten ze je gevangen, dat je je gevangen voelt in je problemen. Dat je je gevangen voelt in je ziekte. En je bent maar ziek. Het neemt maar toe. En je bent alleen maar daarmee bezig. Gevangen in je ziekte. Ik noem maar gewoon een paar dingen. Gevangen in je beperkingen. Gevangen in je omstandigheden. In je problemen. In de problemen op je werk. Je kan er zo in gevangen raken. Verstrikt. Gevangen in geldtekort. Het kan zomaar op je afkomen. En je kunt er gevangen in raken. Maar je kunt er ook uit wegkomen. Altijd is er de mogelijkheid om je te richten op de Heer. Kijk maar naar Paulus en Silas. Dat is dan letterlijk. Hè? En wat gaan ze doen? Ze gaan de Heer loven en prijzen. Prachtig toch? En zitten gevangen. Hoe kan je dat de Heer loven en prijzen? Nou, omdat wij toevallig vol zijn van Gods geest. En wij toevallig besluiten om de Heer te loven en te gaan prijzen. Want dan kan je ook besluiten voor jezelf. Je kan besluiten om heel lullig te doen. En heel erg te zeuren over allerlei dingen. Maar je kan ook besluiten om met dat zeuren op te houden. Heer, help me erbij. En gewoon heerlijk voor de Heer te gaan. Hem aan te roepen. De naam des Heren. Altijd is er de mogelijkheid. Daar ben ik van overtuigd. Om je op te richten. Om je te richten op de Heer. Te midden van. En om volledig oog te krijgen. Voor zijn heerlijkheid. Wat ze dan ook doen. Wat er dan ook op je afkomt. Ik vind dat prachtig. En weet je, dat is niet een zelfverworven goed. Ik zeg, nou, dat is mooi. Dat is automatisch, is dat beklonken. Daar kom je zelf in mee. Daar doe je zelf stelling in. En daar heb je heel hard de Heer en zijn hulp. Als ik het heb over die voorbeelden die ik gegeven heb. Heb je daar heel hard in nodig. Ik wel. En jij ook. We zullen bidden.